Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalf heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 56, vers 4, het vierde vers van Psalm 56. Beleiden wij samen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof in de drie-enige God en zingen wij daarna van Psalm 29, de versen 1 en 6, het eerste en laatste vers van Psalm 29. Aardse machten looft de Heer en looft de Heer die wonderen werkt. Psalm 29, 1 en 6. Beleiden wij samen ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En met de kerk der eeuwen beleiden wij daar: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden, van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zullen wij samen bidden. Heere onze God. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël en Heere van de kerk. Doven zullen horen. Blinden zullen zien. Kreupelen zullen wandelen, armen wordt het evangelie verkondigd en gevangenen uit de boeien verlost. Of niet? Een machtig evangelie wordt ons verkondigd, zondag aan zondag. Het evangelie van redding en zaligheid. Maar er is ook zoveel pijn. Er is ook zoveel aanstoot en ergernis. Juist bij dat koninkrijk van u. U wilt dat wij daarin delen. U wilt dat wij delen in de zaligheid. Maar dat evangelie heeft telkens een doorn. En die doorn wordt niet weggenomen. Die ergernis blijft en die aanstoot is er. Doven horen, blinden zien, kreupelen wandelen. En waarom ik deze weg? Dat zijn van die vragen die mensen levenslang kunnen achtervolgen. En dat niet alleen met één vraag, maar met vele vragen. Soms stapelen die vragen zich op. geloven in u. En waarom dan dit? Verdriet, pijn, moeite, zorg, twijfel, aanvechting, verleiding. Er zijn zoveel raadsels in het leven en er zijn zoveel raadsels in de kerk en er zijn zoveel raadsels in het geloof. Er zijn zoveel vragen, zoveel waaroms. En van al die waaroms is de mijne er één. En wij bidden van u, wilt u ons vanmiddag leiden en leren door uw Heilige Geest, zodat wij dit machtige evangelie verstaan, ook als wij er persoonlijk tussenuit moeten. Ook als wij persoonlijk gekruisigd moeten worden. Leer het ons in spreken en luisteren door uw Heilige Geest. Wij vragen u dit in de vergeving van de zonden. Zegen ons bij uw woord. Vervul ons met uw geest, hier en thuis. En geef ons een onvergetelijk moment. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Matteüs-evangelie uit hoofdstuk 10 en 11. En we beginnen te lezen bij vers 16 van hoofdstuk 10. Het gaat vanmiddag met name over die vraag van Johannes, of van zijn discipelen, vanuit de gevangenis, Johannes de Doper. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En de voorliggende gedeelten, het is goed om die ook te lezen, waar het gaat over dat er geen reden is om beangst te zijn, om bevreesd te zijn, dat Jezus komt om verdeeldheid te brengen. En dan die Johannes de Doper in de gevangenis, staat Johannes in Jesaja 61, ik las die tekst zojuist, dat gevangenen uit de boeien worden bevrijd. Dat is het evangelie van Jesaja 61, maar Johannes de Doper blijft in de boeien. En waarom is dat dan? We gaan lezen uit Matteüs 10, bij vers 16. Het is goed om mee te lezen, zij in uw eigen Bijbeltje of die van je buurman, buurvrouw, want het is nogal een lang gedeelte, het is goed om de vinger erbij te leggen. Matteüs 10, vers 16. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door alle gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben voordat de Zoon des Mensen is gekomen. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipelen dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. Wat u hoort in het oor, predik het op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor één penningske verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van de profeet ontvangen. En wie een rechtvaardig ontvangt omdat hij rechtvaardig is, zal het loon van de rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus had gehoord, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover de lezing uit Matteüs 10 en 11. En de laatste woorden, vers 6, zijn het uitgangspunt voor de verkondiging. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt, die zich aan mij niet ergert. Als je deze woorden leest, het woordje ergeren, dan denken kinderen, ouderen aan het spelletje, mens erg je niet. Je weet dat als je met z'n vieren dat spelletje speelt, dat er één zal winnen als je het helemaal uitspeelt. En dat het heel vervelend is voor 3 van de 4 dat ze er voortdurend afgegooid zijn. En je kunt je daar verschrikkelijk aan ergeren. En als je van tevoren weet dat je er niet tegen kunt, kun je er beter niet aan beginnen. Ergeren. Het evangelie van de Heer Jezus is een evangelie waar je vroeg of laat je aan ergert. En we zouden kunnen zeggen, als je er niet tegen kunt, kun je er maar beter niet aan beginnen. Maar ja, dat is ook geen oplossing. Dat geeft ook geen verlossing. Want het evangelie van de ergernis eindigt niet in de gevangenis, maar eindigt in de opstanding. Dat is anders dan een spelletje. Dat is gelukkig de realiteit van het Koninkrijk der Hemelen. Maar dat kruis, die ergernis, die aanstoot, en dat is het thema voor de verkondiging, dat hoort er wel bij. Het hoort erbij, die aanstoot, die ergernis, dat kruis. Daarover in de verkondiging zo direct meer. We gaan eerst zingen van Psalm 66, nu de versen 2, 3 en 5. En na de verkondiging van Psalm 66, vers 6. Psalm 66, 2, 3 en 5. En aansluitend aan de verkondiging vers 6. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de plaatselijke diaconie. Instandhouding van de eredienst en de derde voor de kerk. Van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 66, 2, 3 en 5 en na de verkondiging vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van hem die vernederd is, maar ook verhoogd. Gemeente van hem die vernederd en die ook verhoogd. Dat kruis, die ergernis, dat hoort erbij. Er is geen evangelie zonder doorn. Het hoort erbij. Nou ja, wij zijn van een andere tijd en doorgaans van een andere geest. Ons moderne leven, of je er veel van ontvangt toch wat minder, is van all inclusive. Bij onze vakanties, sommige vakanties, dan staat het erbij. Die prijs, daar krijg je alles voor. De tickets, de logies en ook eten en drinken 's morgens, middags en 's avonds zoveel als u wilt. All inclusive. Een bandje om de arm en u kunt 7 dagen of nog langer genieten van alle voorrechten als vakantieganger. Een totaalpakket voor 1 prijs. Zon, luxe, eten, entertainment, oppas voor de kinderen en animatie als we wat ouder zijn. En dat lijkt ons wel. Als je het kunt betalen, dan vinden we dat een prettige manier van vakantie houden, even rust. En zo willen we eigenlijk ook leven. Dat is een beetje de sfeer die van lieverlee opgewekt wordt. Niet te veel gehinderd door dit en dat. Het moet alleen maar beter worden. Meer verdienen. Meer reizen. Meer luxe. Want we willen overal een graantje van meepikken. U en ik net zo goed. En jij. En je droomt als je studeert. Eerst nog deze opleiding en dan die opleiding. En dan ben ik onafhankelijk van mijn vader, van mijn moeder. Dan heb ik een auto en dan heb ik inkomen. En nou ja, dan zie ik wel hoe het verder gaat. Maar ik regel mijn leventjes zo, mijn leven in zoals ik dat zelf wil. En niet zoals anderen mij opleggen. En dan het liefst alles erop en eraan. Vooral geluk. En dan zitten we in de kerk. Vanmorgen een preek, vanavond een preek, elke zondag. Gaat over geloof. En dan wordt de Heer Jezus verkondigd, dat koninkrijk der hemelen. De zaligheid is in geen ander. Er is niemand in de wereld gekomen waardoor wij zalig kunnen worden dan alleen door hem. Het evangelie van de doven die horen, de blinden die zien, de kreupelen die wandelen. Maar ergens staat er ook een kruis. En Johannes de Doper die heeft het al heel vroeg geleerd. Woestijn. En hij zei het ook later toen hij uit de woestijn kwam. Minder worden. Ik ben het niet waard om zijn schoenen te ontbinden. Minder worden. Dat machtige evangelie van het koninkrijk der hemelen. Het wordt in alle toonaarden verkondigd door Jesaja, Jeremia, de profeet. Het wordt bezongen in de psalmen. Het is een machtig koninkrijk. Een geweldig perspectief. Maar als je wat dichterbij komt, als je er wat meer mee te maken krijgt, als het wat meer in je leven doordringt, ja, dan is het wel het evangelie van minder worden. Dan kun je niet om dat kruis heen, je kunt je eraan ergeren, maar dat helpt ook niet, want het hoort er wel bij. En dat lijden hoort erbij. Ja, het evangelie, Dat is zo'n geweldig evangelie van de kerstnacht en van de opstanding. Maar het is ook het evangelie van het kruis. Het evangelie van het minder worden, van het lijden, van het met hem lijden, van het discipel zijn achter hem. Van het minder worden, van het volgen. En dat kruis, ja, dat hoort er gewoon bij. Geloven, dat kost wat. Niet alleen geld, maar het kost je soms ook je baan, je naam, je positie, je vriendschap. Dat fijne gevoel, dat all-inclusive gevoel. Het kost je iets, het kost soms heel veel, want dat kruis, dat hoort erbij. De geschiedenis van Johannes de Doper houdt abrupt op in Matteüs 4. Er staat in vers 12 van hoofdstuk 4, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. In de kracht van zijn leven. Een hele lange opleiding in de woestijn. Eerst thuis en toen in de woestijn. Daar was hij, kameelharenmantel, sprinkhanen, wilde honing at hij. En daar werd hij gevormd, daar werd hij in zijn roeping gevormd. Hij zal ongetwijfeld van huis uit al die profetieën meegekregen hebben. En hij heeft op de een of andere wijze die geleerd. En toen hij in al die jaren gevormd was en gerijpt was en hij gesterkt was in zijn roeping, toen kwam hij vanuit de woestijnen bij de Jordaan, bij Betabara, en daar verkondigde hij het evangelie. Het koninkrijk der hemels nabijgekomen, bekeert u dan, en hij komt met de wan in zijn hand, de bijl ligt aan de wortel van de bomen. Maar nu zit hij in de gevangenis. Had ook iets gezegd over Herodes en over de verhouding van Herodes met de vrouw van zijn broer. En dat was net te veel voor Herodes en hij heeft hem in de gevangenis gezet. De kracht van zijn leven, begin van zijn loopbaan, voorspelde een geweldige groei en aandacht en aanhang. En juist op dat moment, terwijl hij begon te groeien, om zo te zeggen, moest hij naar de gevangenis. Vanwege kritiek op Herodes, gevangen gezet in Machaerus, bij de Dode Zee in gevangenis. Ja, en dan horen we niet zoveel meer van hem. Zo kan het gaan. Dat hoort er blijkbaar bij. En dan komt Jezus. In Galilea, het land van de duisternis, begint hij met het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Het volk dat in duisternis wandelt zou een groot licht zien. En hij begint daar in die steden van Galilea. Hij neemt de intrek in Capernaum, het land van de duisternis. En daar haalt hij dan een aantal discipelen bij elkaar. Geen hoogopgeleide. Mensen met een graad. Maar zomaar van de werkvloer, zomaar uit de vissersschuiten, zomaar eenvoudige Galileërs, ongeleerd, ongeletterd, ruwe bonken zouden we zeggen. En dat worden zijn discipelen. En de vele discipelen van Johannes de Doper, hij zei, zie het Lam van God. En van lieverlee liep de ene discipel naar de andere bij hem weg en werd discipel van Jezus. En de massa, de menigte, ze gingen achter de Heer Jezus aan en hij sprak zijn rede, zijn bergrede. Zalig de armen van geest, doe niet zo dwaas als die dwaze bouwer, maar ieder die de wil van de Vader doet, die wordt wel gelukzalig. En zo volgt Jezus Johannes op. En je hoort er helemaal niets meer van. Van de Johannes. Minder worden. De hele wereld loopt hem na. En Johannes zit in de gevangenis. Dan kom ik bij hoofdstuk 10. De Heer Jezus heeft zijn discipelen uitgezonden, 2 aan 2. En waarschijnlijk komen 2 van zijn discipelen ook in de buurt van Magaeus, Johannes de Doper, in de gevangenis. En blijkbaar is er ook contact met Johannes de Doper in de gevangenis en wordt er dus ook een boodschap gezonden vanuit de gevangenis richting Jezus. Wat moeten die discipelen doen? Die discipelen, staat er in hoofdstuk 10 vers 7, zij moeten het evangelie van het koninkrijk preken. En als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dat is mooi. En er staat bij, genees de zieken, hen is macht gegeven om zieken te genezen, reinig melaatsen, wek de doden op, drijf de demonen uit, u hebt het voor niets ontvangen en geef het ook voor niets. Dat moet geweldig zijn geweest. Die discipelen 2 aan 2 namens de Heer Jezus Christus gingen de wereld in naar die bergreden en verkondigden overal het evangelie en de tekenen van het koninkrijk werden erbij gevoegd. Zieken werden genezen, bezetenen werden verlost van duivelen. Ja, dat is prachtig als zo het evangelie verkondigd wordt en het werkt wat uit. Vooral die tekenen daarbij, daar kom je van onder de indruk. Daar zou je wel in willen delen, all inclusive. Maar dan. Vers 16, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Ja, dat zegt de Heer Jezus bij voorbaat tegen u en mij. Als je het evangelie wil volgen, als je de Heer Jezus wil volgen, als je een dienaar bent van hem, als je het koninkrijk der hemelen wil verkondigen, als je bidt om genezing en bidt om verlossing van machten, wees er op attent dat je te midden van de wolven terechtkomt. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. En vers 17, wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen ze u geeselen. Een machtig evangelie, indrukwekkend, en je zou zo ervoor de straat op gaan met die machtige tekenen, maar voordat je het weet zijn er wolven die je bedreigen en word je overgeleverd in de handen van mensen, van vijanden. U zult door allen gehaat worden. Als je dus in het evangelie gelooft, van de doven zullen horen en de blinden zullen zien. Als wij vandaag in dat evangelie geloven, dan zul je merken van haat. En u zult door allen, niet zomaar eentje, gehaat worden. Ze laten je links liggen. Als je het over Jezus hebt, als je Jezus gelooft, als je gelooft in vergeving van zonden, als je gelooft in het koninkrijk der hemelen, dan zeggen ze wat? Heb je niks wat anders te vertellen? En ze zullen je niet alleen negeren, maar ze zullen zelfs op de een of andere manier vijandig worden. Je haten, omwille van mijn naam. Even verderop gaat het zelfs over doodsdreiging. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Dat overkomt ons zomaar niet. Maar we weten maar al te goed dat er in deze wereld veel christenvervolging is. En dat velen die in de Heer Jezus Christus geloven, anno 2018, niet alleen maar in vrijheid leven, maar juist vanwege dat geloof in de Heer Jezus Christus in de gevangenissen terechtkomen. 1 jaar, 2 jaar, 10 jaar en soms er zo lang in zijn dat ze er nooit meer levend uitkomen. Noord-Korea, duizenden in de gevangenis. Dat is blijkbaar heel ver weg. Maar vanwege de Olympische Spelen komt het ook ineens heel dichtbij. En natuurlijk moeten al die spelen doorgaan en zo. Maar stel je voor dat wij ervan zouden zeggen dat dat niet door kan gaan, omdat daar christenen vervolgd worden. Ze zouden ons nawijzen. Ze zouden zeggen, die is ook niet goed wijs. Te midden van de wolven. Ze zullen u overleveren. Zullen u haten. Ze zullen u zelfs met de dood bedreigen. En als je hem verloochent, ik zal u ook verloochenen. En wie mijn dienaar wil zijn, ik zal hem eren. Gemeente, geloven kost wat. En jij, jong, en je wil wat. Je hebt er zoveel van het evangelie gehoord. Denk nou ja, het zal wel, maar voorlopig ben ik eventjes zelf aan de beurt. Geloven kost wat. Als je verder leest, vanaf vers 34, dan gaat het over verdeeldheid. Kan zomaar gebeuren. Als de een gelooft en de ander niet. Man en vrouw. Nou ja, het gaat wel goed hoor, in goede harmonie samen. Maar we moeten het niet over het geloof hebben, niet over de kerk hebben, niet over zonden hebben, niet over schuld hebben. Want als het daarover gaat, dan, ja, dan gaan we twee verschillende wegen. En dan zwijgt de een en zwijgt de ander, dan is er verdeeldheid. Ik ben niet gekomen in de wereld om vrede te brengen, zegt de Heer Jezus. Maar het zwaard, is de Heer Jezus dan in de wereld gekomen om ruzie te maken? Om ruzie te bewerkstelligen tussen mij en mijn man, tussen mij en mijn vrouw, tussen ons en onze kinderen? Waar het evangelie van de Heer Jezus Christus komt, daar zegt de Heer Jezus van, daar moet je bereid zijn om het kruis op je te nemen. En als je de Heer Jezus Christus wil volgen, dan moet je bereid zijn om jezelf te verliezen om hem te volgen. Dat koninkrijk, dat machtige koninkrijk, zaligheid voor een ieder die gelooft, vrede, eeuwig leven, vergeving van zonden, is het evangelie dat verdeeldheid geeft. Geen vrede, maar het zwaard. Is het evangelie van het kruis opnemen achter Christus en je leven verliezen. Ja, als je het zo bekijkt en zo leest, dan stelt dat evangelie toch wel een beetje teleur. Want je dacht zo dat je dan in de lift zou zitten, Excelsior, alleen maar beter wordt. Maar als je het goed bekijkt, dat evangelie, dan is dat een evangelie wat alleen brengt, alleen doet staan, vragen oproept, teleurstelt. En het beantwoordt niet aan je verwachtingen. En dan spreek je je moeder. En dan zeg je, mam, hoe zit het nou eigenlijk? Want ik heb zomaar vragen. Of je stelt die vraag aan je moeder niet, maar je hebt wel die vraag en je loopt ermee. Nou, die twee discipelen, twee aan twee, waren ze op weg gezonden. Die kwamen ook in de buurt van Johannes de Doper en ook in de gevangenis. Op de een of andere manier had Johannes de Doper contact met de discipelen. En waarschijnlijk hebben die discipelen ook van alles en nog wat meegemaakt. Ze ontdekten ook vijandschap. En ze merkten ook die verdeeldheid op. En ze waren daardoor misschien wel, terwijl ze aan het evangelie verkondigen waren, aan het twijfelen geraakt. En ze komen bij Johannes de Doper in de gevangenis. En daar zit hij. En hij heeft ook zijn levensgrote vragen. Want hij zit nog steeds in de gevangenis en hij lijkt helemaal vergeten te zijn. En de discipelen hadden hun vragen, ongetwijfeld. En Johannes de Doper, volgens hoofdstuk 11, heeft ook zo zijn vragen en hij stelt in die vragen via de discipelen. En eigenlijk is Johannes de Doper degene die al die twijfel, al die aanvechting, al die onrust stem geeft. Dus die twee delen hun ervaringen met Johannes de Doper. En Johannes de Doper vertelt van zijn ervaringen aan die twee. En ze delen met elkaar de vrees waar ze middenin zitten. De angst die hen bezighoudt. En ze vertellen ook iets over die verdeeldheid, die onrust die er komt. Ze delen de twijfel en de aanvechting. En dan stuurt Johannes de Doper, bij wijze van spreken, hen terug naar Jezus en zegt, nou ga je dit dan maar aan de meester vragen. Bent u degene die komen zou? Bent u nou werkelijk de zaligmaker der wereld, de beloofde, die aangekondigd is in het Oude Testament, in al die profetieën, die koning van het koninkrijk, bent u dat nou of moeten wij nog een ander verwachten? En zo krijgen al die vragen, zo krijgt al die twijfel stem. En misschien heb jij ook wel je vragen. En u samen of alleen, in angst en verdeeldheid. En is die vraag van Johannes de Doper op de een of andere manier de samenvatting van uw, van jou en ook van mijn vraag. Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Vers 3. Weet u, het zit hem vast op die werken van Christus. Johannes hoort van alles. En hij zegt, de werken van Christus. Hij heeft ervan gehoord, wat Jezus allemaal deed. Toen Johannes daarvan hoorde, toen had hij één grote vraag. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Wat zit daarachter? Nou, Johannes de Doper, u kent hem nog wel, die had gepredikt en hij had het gehad over een wan, over het oordeel. En over een bijl die lag aan de wortel van de bomen. Met andere woorden, als die koning zou komen van dat koninkrijk dat hij aankondigde, dan zou er orde op zaken gesteld worden. Dan zou er recht gedaan worden. Dan zou er een oordeel geveld worden over al die mensen die dat oordeel nodig hadden. En dan zou hij eindelijk recht zetten wat krom was. En dan zou hij degenen die vernederd waren verhogen. En dan zou hij natuurlijk ook Johannes de Doper, die gevangen zat, recht doen en uit de gevangenis verlossen. Dat was toch ook naar de profetie van Jesaja 61. Gaat u dat nou doen, Heer Jezus? Of moeten we dan toch nog een ander verwachten? Ja, als hij dan werkelijk redden kan, dan kan hij mij toch ook wel van die ellende verlossen. Dat verdriet wegnemen, die pijn, die aanvechting, die strijd, die schuld. Dan kan hij toch ook wel dat ene moeilijke, die waarom-vraag van mij oplossen. En waarom zit ik dan in de gevangenis? Waarom zit ik dan met die handicap? Waarom zit ik dan met dat pijnpunt? Waarom zit ik met dat stille verdriet? Waarom zit ik met dat ene waar ik met niemand over spreken kan, maar ik zit er wel mee? Als hij dan de koning der koningen is, als hij dan de koning van het koninkrijk is, als hij alle dingen kan, dan kan hij mij toch ook wel uit de gevangenis verlossen. Dan kan hij toch ook dat ene punt van mij wel oplossen. Je zou denken van wel, ja. Nou, laten we ondertussen wel vaststellen wat er staat. Vers 5. Blinden worden ziende. En er werden blinden ziende. Er waren kreupelen, verlamden, die weer konden lopen. Er waren mensen die verstoten waren uit de gemeenschap, melaatsen, die werden gereinigd. En er waren doven die weer konden horen de stem van de levende God. En er werden zelfs doden opgewekt. En de armen, de tollenaren, de zondaren, de hoeren, de ellendigen, ze werden uit hun ellende naar voren geroepen en ze kwamen hogerop. Aan ellendigen, aan armen, werd het evangelie verkondigd. Een machtig evangelie. Maar bij dat evangelie hoort ook een doorn. Het is en blijft een kruisevangelie. En de Heer Jezus Christus zegt: wie mij na wil volgen, wie die mij wil dienen, die moet zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Johannes de Doper en de andere discipelen, u, jij en ik. Want dat kruis, die doorn, die hoort erbij. We hebben wel een beetje te doen met Johannes de Doper. Je gunt hem dat toch niet? De kracht van zijn leven, een man met heel veel potentie, met heel veel kennis en kunde en er was heel wat van hem te verwachten. Iemand in de kracht van zijn leven en ineens zo'n Nazoreër, helemaal gewijd aan de dienst van God, die zit dan zomaar broodeloos, ellendig in de gevangenis. En hij sterft er ook nog. We hebben met zo iemand te doen, toch? En je denkt misschien wel aan een goede bekende. Niks op zijn leven aan te merken, om zo te zeggen. Een man, een vrouw. En ineens is er ziekte, ineens is er een ongeluk, ineens is er verdriet. Ineens is er een handicap. En het leven van dezegene gaat zo op de kop. En waarom nu juist hij? En dat niet één keer, maar soms vele keren meer. Waarom nu zo? Je hebt te doen met Johannes de Doper. En je hebt te doen met een ander en misschien met uzelf. Waarom overkomt mij dit? Waarom krijg ik dat kruis te dragen en voel ik elke dag die doorn? En waarom worden mijn gebeden, als het gaat om die doorn in mijn vlees, waarom worden mijn gebeden niet verhoord? Ja, God zegt, genade is genoeg, maar ondertussen voel ik elke dag die doorn. Waarom ik? Ja, dat weet ik niet. Waarom u? Of waarom ik? Ik weet ook niet waarom Johannes de Doper in de gevangenis zo moest eindigen. We weten dat het zo gebeurd is, maar waarom nou op deze wijze? Het had toch ook anders gekund? Ja, het had anders gekund, maar het ging zo. Want bij dat evangelie van de doven die horen en de blinden die zien, hoort ook een doorn. En sommigen worden uit gevangenissen verlost, maar sommigen ook niet. Sterven in de gevangenis. En sommigen die worden ziende, maar er zijn ook sommigen die niet ziende worden. En waarom dan Johannes de Doper? Weet ik niet. Waarom mijn man? Waarom mijn vader? Waarom mijn vriend? Waarom ik? Weet ik niet. Dus u hebt geen antwoord. Op die vraag niet. Maar waarom ging Jezus die weg dan? Hij komt in Nazareth en zegt, de geest des Heren is op mij. Jesaja 61, de geest des Heren, Heren is op mij. En hij verkondigt daar in Nazareth het evangelie. En het dringt een beetje tot hen door. Het dringt steeds verder tot hen door. En ze moeten hem niet. Waarom? En dan komen de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze staan op veilige afstand. En ze staan op hun tenen. Ze staan te loeren wat hij allemaal zegt en wat hij allemaal doet. En ze zijn zo op hem gespitst. Zo op hem gericht dat als hij ook maar één ding verkeerd zegt of één ding verkeerd doet, dan zullen ze hem overleveren en dan zullen ze hem doden. Fariseeën, schriftgeleerden, waarom? Hij deed toch geen vlieg kwaad? Hij opende de ogen van de blinden, liet kreupelen wandelen. En waarom wordt hij dan verguisd en vervolgd en tenslotte overgeleverd? Waarom wordt er met hem gespot? En waarom wordt hij gehoond? En waarom wordt hij geslagen? Waarom moet hij lijden? Waarom moet hij naar het kruis? Waarom hij? Zonder enige zonde. Bevangen, geoordeeld. Er is een wan in zijn hand. En de bijl ligt alreede aan de wortel van de bomen. Moeten we een ander verwachten? Nee, ik ben degene in wie het evangelie werkelijkheid geworden is. En voor dat evangelie ga ik naar het kruis. Verlaten van alle mensen en ook van God, de Vader. Waarom moet Johannes de Doper de gevangenis in? Waarom moet mijn moeder zo lijden? Waarom moet mijn vriend zo diep eronder doorgaan? Waarom ik op een andere wijze? Weet ik niet. En waarom hij? Hij deed dit om ons te kunnen redden. Hij deed dit om ons kruis te kunnen dragen. Het hoort erbij. Iedereen heeft zo zijn waaroms, het algemeen. En u misschien wel in het bijzonder een bepaald waarom. Jij ook. Je worstelt ermee. Met je aard. Met bepaalde pijnpunten. Met eenzaamheid. Met onbegrepen zijn. Je hebt zo je waaroms. U de uwe, jij de jouwe, ik de mijne. En wat moet je dan met zo'n evangelie? Waarom ik? Zegt Johannes de Doper. Er zou toch een oordeel komen? En waarom treft u dat oordeel dan niet? En waarom doet u dan geen recht? Waarom verandert u dat niet eventjes in mijn leven? Zeg maar dat de doven horen en de blinden zien en de kreupelen wandelen en aan armen het evangelie wordt verkondigd en doden worden opgewekt. Dat evangelie is het evangelie wat blijft staan. Blijft staan als een huis. En bij dat evangelie hoort ook een doorn. Ook een ergernis. Ook een aanstoot. Maar geloof dit evangelie. En erger je er niet aan. Neem er geen aanstoot aan. Maar aanvaard het. Nee, niet leg je er neer, zo van het is toch niet anders. Nee, accepteer het. Neem het kruis op je en volg mij na. Want wie met hem leeft en met hem lijdt, ook met al zijn waaroms, die zal ook met hem mogen sterven en opstaan. Dat waarom? Het hoort erbij. Maar één ding weet ik. Ik heb geen antwoord op die vraag. Hij is in die vraag, in dat waarom, nabij. Psalm 23, we zongen ervan. Al ga ik ook door een diep dal waarover de schaduw van de dood valt. Hij is met zijn stok en met zijn staf nabij. Evangelie. Maar niet zonder doorn. Opdat wij ons niet zouden verheffen. Maar ons kruis op ons zouden nemen om hem na te volgen. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn dood en in zijn opstanding. Het hoort erbij. En hij is nabij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Uit de diepten roepen wij tot u. Zo zingt een dichter. Zo klinkt een psalm. En zo is er menig een, Heer onze God, onder ons die uit de diepten riep en roept. Er zijn er velen die met uw waaroms zitten en er in dreigen onder te gaan. Waarom zo? Deze weg. Zo zonder uitzicht. Zo toegesloten. Zo teleurstellend. Zo anders dan onze verwachtingen. Maar u verkondigt ons het evangelie. Inclusief. Inclusief de doren. Inclusief het kruis. Inclusief de zelfverloochening. Inclusief het onszelf verliezen. Dat is een les die we moeten leren. Als we jong zijn, als we ouder worden. Het is geen glijbaan. Het is geen Excelsior project. Steeds hoger en steeds mooier. Het is geen schitterende carrière. Maar het is volgen en kruisdragen. Achter u aankomen, minder worden. Onszelf verliezen. En als we onszelf verliezen, dan zijn we gered. Niet door ons, maar door u. O Heere, leer het ons. En wilt u deze stem tot ons laten doordringen. De stem van dit evangelie. En wilt u deze dienst en deze verkondiging gebruiken om dit tot ons te laten doordringen, zodat wij hoop en moed en verwachting gaan koesteren, want u bent een God van verlossing. En u bent een God van opening van de gevangenis. U bent de God van het leven, van de opstanding, van toekomst, van hoop en van verwachting door de dood heen. Leer het ons door uw Heilige Geest. Neem genadig al het zondige weg. Wij bidden u voor deze gemeente. Allen die gesteld zijn in uw dienst, in het ambt, maar ook daarbuiten als vele vrijwilligers. De jongeren van de gemeente, de catechizanten, de blijdenscatechizanten. Allen die u op welke wijze dan ook willen dienen, willen volgen. Wilt u bekwamen in uw dienst? Wilt u gaven en talenten zegenen? En laat het mee mogen werken tot de opbouw van de gemeente. Geef een levend geloven en helder getuigenis, zodat de gemeente ieder voor zich en samen een zoutend zout is en een lichtend licht. Breid uw koninkrijk uit en voeg mensen aan uw gemeente toe. Mensen die zalig worden. We bidden u voor onze kerk. In allerlei verbanden, ook landelijk, ook in de provincie. Allen die op verantwoordelijke posten staan, zegen hen. Onze overheid, onze koning en koningin, gedenk ze op hun hoge posten. Geef dat ze ons zullen voorgaan in de dingen van uw koninkrijk. En dat zij vroeg of laat dat getuigenis telkens weer zullen geven, verwijzend naar u die boven alle presidenten en keizers en koningen verheven bent. Waar zorgen zijn, wilt u in die zorg nabij zijn. Bij ziekte, bij ernstige ziekte, als de grens van het leven in zicht komt en de dood dichterbij, o Heere, geef dan troost en uitzicht. Wilt u vergeving van zonden schenken en vernieuwing van leven, geef dat mensen zich geborgen mogen weten in u. Ouderen, jongeren, zegen zending en evangelisatie, zegen allen die in de diaconale zorg bezig zijn of op die wijze ook bezig gaan, dichtbij of ver weg. Bevestig het werk van mensen ook als het tekenen van uw koninkrijk worden opgericht. Vergeef genadig alle zonden, zegen onze gaven, het orgelspel, de gemeentezang. Allen die een taak hadden in deze dienst. Vergeef genadig onze zonden. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 42, de versen 5 en 7. maar de Heer zal uitkomst geven. O mijn ziel, wat buigt u neder. Vijfde en laatste vers van Psalm 42. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.